We hebben gezongen vanmorgen over ik ben geliefd, ik ben aanvaard. En dat is zo. Toch? Ik heb alleen het laatste couplet heb ik iets anders gemaakt, gezongen. Ik heb gezegd, hij is oneindig goed. Hij is oneindig groot. Oneindig krachtig. En dat heb ik gewoon bewust gedaan. Het is een prachtig lied, maar ik denk, goed zegt meer van God dan mooi. Maar als je tegen hem, als je hem wil eren, dan mag je mooi zeggen van mij. Maar ik zeg, God is goed. Amen. God is goed. Wat me zo opviel de laatste tijd is van, en het is natuurlijk al langer zo, van, we zingen altijd van, God is goed, ik ben aanvaard, ik ben geliefd. En het is zo. En, maar de nadruk ligt heel vaak op dat stukje, dat je geliefd bent door de Vader, dat Hij zijn leven voor jou heeft gegeven, dat je gered bent, dat je aanvaard bent. Ja. En dat is heel veel zo. Dus het gaat alleen eigenlijk een beetje over de actie van God naar ons toe en dat wij eigenlijk opgenomen zijn als zijn kinderen. En vandaag werd ik eigenlijk bepaald bij het feit dat God zegt, ja, maar ik wil veel meer zijn dan jouw lieflijke vader. Ik ben ook jouw hulp in de strijd. Ik ben ook jouw kracht. En ik wil veel meer doen in jullie midden. Dat is eigenlijk ook wat God zegt. Ik wil veel meer doen in jullie midden. Want als je nou heel goed kijkt naar de eerste gemeente in Handelingen, daar gebeurde van alles. Mensen kwamen bijeen, enthousiast, ze gingen bidden en ze gingen God groot maken. En er gebeurden wonderen en tekenen in het midden. En dan gaat het natuurlijk niet om de wonderen en tekenen. Maar, en er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, maar dat was voor toen. Dat is nou niet meer. En dan halen ze de Bijbel aan en dan zeggen ze, nou, in Handelingen gebeurt er nog wel. En daarna zie je het eigenlijk niet meer terug in de brieven. En vanmorgen, toen ik er zo over nadacht, zei eigenlijk God, ja, dat is logisch. Want alle evangelieën gaan over wonderen en tekenen die ik gedaan heb. In Handelingen gaat dat door. Maar er is ook een andere kant. Je moet ook een heilig leven gaan leiden. Want het een kan niet zonder het ander. Als je bent gered door de Vader, je bent gered van je zonde, ik ben gestorven voor je zonde en ik heb het weggedaan, dan moet je ook een ander leven gaan leiden. Op het moment dat je tot mij komt en ik heb je aanvaard, dan verlang ik van jou dat je die gerechtigheid die je hebt ontvangen in Christus, dat het eigenlijk als het ware ook in je gaat groeien, tot het kleed als het ware van gerechtigheid helemaal gaat passen. En dat geeft ook weer reden en zaak dat er meer kracht komt in jouw leven, meer kracht ook komt in de gemeente. En ik had laatst las ik in de EO een stukje, een kolom van Thijs van der Brink. Thijs van der Brink, de presentator van de EO. Die had een interview gehad met Nico van der Linden, voordat hij gestorven was natuurlijk. Maar in het interview, hij is inmiddels overleden, daar zeg ik dat eventjes. Maar in het interview zei Nico ter Linde op een gegeven moment tegen hem, het is jammer dat mijn broer, Karel geloof ik, van het geloof is afgevallen. Tot zijn pensioen was hij dominee of theoloog. En na zijn pensioen heeft hij geloof gewoon wel gezegd, ja, natuurlijk de financiën heb je dan toch niet meer nodig, hij is met pensioen. Maar hier had hij het geloof gewoon wel gezegd en hij zegt, ik geloof niet meer in God. En Nico ter Linde had dan tegen Thijs van der Brink gezegd van ja, ik geloof nog wel in God, maar die wonderen en tekenen uit de Bijbel, ja, daar heb ik wel wat moeite mee. Dat moet je maar met als een soort leerstuk zeggen, aanvaarden, maar niet meer als dat echt gebeurd is. Hij zegt, natuurlijk heeft Jezus niet over het water gelopen, zei hij in dat interview. En natuurlijk heeft Jezus niet over het water gelopen, maar bovennatuurlijk wel. Snap je? En ik geloof in een bovennatuurlijke God. En ik hoop dat u dat ook doet. Want als je in een natuurlijke God gelooft, zoals wij zijn, ja, dan heeft God geen kracht. Dan is er ook niks mogelijk. Maar de Bijbel zegt, bij God is alles mogelijk. Maar daarvoor is het nodig dat wij ons hart aan de Heer geven. Hij heeft ons aanvaard. Hebben we vanmorgen gezongen. En in het opdragen van Vivian hebben we gehoord dat hij van Vivian houdt. Zijn hand is op haar. Maar je moet het geloven en je moet het zien. En je moet erin uit gaan stappen. Want dat is het eigenlijk. Je moet het in de praktijk vermengen wat je gelooft met je hart. En dat kost wat van ons. En in 1 Korinthe 9, dan kun je het opzoeken van mij, 1 Korinthe 9. Daar wil ik mee beginnen. Ik lees alles uit de herziene Statenvertaling. Niet omdat dat nou de makkelijkste vertaling is, maar hij staat het dichtst bij de grondtekst. En ik denk gewoon dat we kunnen natuurlijk kiezen voor de makkelijke vertaling, maar dan mis je wat van God. Als je daar niet op gaat kouwen, niet op gaat studeren op het woord van God, dan mis je belangrijke dingen. Als ik naar de dooptekst, of zeg ik het weer, naar de opdrachttekst kijk van Vivian, als ik dat lees, oppervlakkig denk ik, oh, daar staat hetzelfde. Maar als ik erop ga kouwen, op die tekst, dan zie ik meer in die tekst. En God heeft het ons niet makkelijk gemaakt in de zin van, oké, jongens, ik kou je alles voor, ik geef je alles en doe maar. Nee, hij verlangt iets van ons, een soort inspanning. In 1 Korinthe 9, vers 24, daar staat: weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke krans te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet zomaar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. Als je dit leest, dan zie je eigenlijk een soort van een topsporter. Iemand die sport bedrijft en die alles opzij zet om een medaille te halen. We hebben de Olympische Spelen zijn nu achter de rug en we hebben gezien dat de sporters daar bezig zijn geweest. Sommigen hebben goud en sommigen waren diep teleurgesteld over hun prestatie. Maar allemaal hebben ze getraind. Ze hebben zich moeten kwalificeren voor de Olympische Spelen om die limiet te halen. Ze hebben allemaal getraind. En wij kunnen ons niet voorstellen wat ze daarvoor moeten doen. Wij zitten in onze stoelen, kijken naar de buis. Wij hoeven niet te trainen. Wij hoeven daar maar te gaan zitten. En we kijken en we zijn trots op onze jongens en op onze meisjes. Voor de prestaties die ze verrichten. Maar zij hebben daar jarenlang naartoe geleefd. Jarenlang. Ze hebben een coach, een trainer. Ze hebben allerlei adviezen om zo goed mogelijk te presteren. En dan moeten ze wat voor opzij zetten. Daar moeten ze voor trainen, dat ze moeten keuzes maken. Ze moeten discipline opbrengen om elke keer maar weer, als we dan over schaatsen hebben, naar die schaatsbaan te gaan, hun rondjes te rijden. En als er geen publiek is, is dat heel saai. En soms denk je nou, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar toch moeten ze. Want ze moeten zich oefenen, ze moeten sterk worden. Ze hebben dus training. Ze letten op hun voedsel. Want ze moeten ook goed voedsel hebben om krachtig te blijven. De spieren moeten goed op orde brengen. Ze moeten hun rust nemen. Ze hebben een trainer die hun coacht waar ze naar moeten luisteren. Ze hebben een team van mensen om zich heen die hun goed begeleiden. Maar ook medesporters. De schaatsploeg rondom Sven Kramer, daar bestaat uit meerdere schaatsers en zijn bijna allemaal qua niveau gewaagd aan elkaar. En hij traint met hun. En waarom traint hij met hun? Omdat die ploeg maakt hen beter. Daar krijg je een soort strijd, een soort competitie. En ze drijven elkaar op, als het ware. Dat gebeurt in een voetbalteam ook. Dus, en daar heb je discipline voor nodig. Elke dag maar weer naar die schaatsbaan. Elke dag maar weer naar het trainingsveld. Voor die ene wedstrijd. waar ze moeten presteren. De hele week in training. Zondag de wedstrijd. Een heel jaar in training. Dan het WK schaatsen. Een heel jaar. Ze moeten hun tijd apart zetten. Ze moeten, als ze met hun vrienden uitgaan, moeten ze uitkijken of ze niet te veel drinken, niet te laat naar bed gaan. Alles om hen heen, de familie, de vrienden, zijn bekend met hun drive, met hun passie, om die eerste prijs te behalen. Het werkt allemaal mee dat ze straks zo goed mogelijk kunnen presteren. Dat zegt Paulus hier eigenlijk. Ons leven als christen is eigenlijk een leven, zou een leven moeten zijn van zo'n soort mentaliteit. Dat we God willen dienen met heel ons hart. Dat we hem willen kennen met heel ons hart. Als we hier vandaag zitten met elkaar en we zingen mooie liederen, een uurtje, we luisteren naar de preek en we gaan naar huis. Dat is niet de mentaliteit die Paulus hier laat zien. Het is goed om hier te zijn. Laat het duidelijk zijn. Het is goed om de Heer te loven. Maar de Heer wil meer. Want hij wil meer laten zien van zichzelf. En dat kan alleen, eigenlijk kan het alleen, als we een soort topsportmentaliteit hebben. Als we het karakter hebben van God. Dat we s'avonds, als we thuiskomen, een keuze maken van, hoe ga ik mijn tijd nu indelen? Heb ik nou zin om de Bijbel te lezen? Nou, eigenlijk niet. Heb ik zin om te bidden? Eigenlijk niet. Heb ik zin om die binnenkamer in te gaan met God? Eigenlijk niet. Maar dat wordt niet gevraagd. Dat wordt niet gevraagd aan een topsporter. Heb ik zin om te gaan trainen? Heb ik zin nou om vanavond op tijd naar bed te gaan? Mijn vrienden gaan allemaal naar de kroeg. Maar ik moet naar bed, want ik moet morgen... Moet ik presteren, want ik wil die medaille halen. Hoe zit het met ons? Hoe zit het nou met ons, met onze training, onze geestelijke training? Hoeveel tijd zetten wij apart voor onze Heer? Het is natuurlijk mooi, we kunnen hier mooi zingen. Heer, oh, u bent zo lief, u bent zo goed. Maar de Heer zegt, ik wil meer doen in jullie midden. Sommigen zeggen, heb ik al gezegd, van Handelingen, die gemeente, ja, dat was toen. Ik geloof dat niet, dat dat alleen maar voor toen was. Want dat zou betekenen dat we daar hadden kunnen stoppen, met gemeente zijn. Als dat alleen maar voor toen was geweest, hadden we daar kunnen stoppen. Dan hadden we alleen maar zitten te wachten, Heer, wanneer komt u terug? En dat is niet zo. De Heer heeft een plan met ons leven. Hij heeft een plan voor deze wereld. Er zijn nog genoeg mensen die gered moeten worden. En er is nog heel veel leed in deze wereld. En er is nog heel veel mensen die hebben hoop nodig. En weet u, als wij zeggen, ik ben geliefd en ik ben aanvaard, dan hebben wij die hoop ontvangen. Maar het is niet de vraag dat wij het voor onszelf moeten houden, we moeten dat delen. We moeten dat delen met mensen. Met mensen om ons heen. En ben je bereid om daarin te stappen? Heb je dat verlangen om God te eren en te dienen? Niet alleen te zingen hier een mooi lied, maar heb je ook de bereidheid om te investeren in God, omdat je hem beter kunt dienen, omdat je beter zijn stem kunt verstaan? Welk voedsel nemen we bij ons? Ik het woord van God lezen, dat is één ding. Ik vergelijk het een beetje met, je komt in een restaurantje en dan heb je zin in een lekker broodje. Weet je wel, je hebt zin in een broodje. En dan kijk je op de menukaart en dan zie je daar een mooi broodje gezond. Ja, en ze kunnen die kaarten zo mooi maken, ze maken het zo aantrekkelijk, die broodjes, altijd op de kaart. Dat ziet er zo mooi uit, mooi bruin, groen, een tomaatje erin, een eitje erin en ja, het water loopt uit je mond eigenlijk, hè. Maar ja, het is een broodje gezond, weet je wel. En zolang je daarnaar kijkt, naar dat ding, zeg je nou, dat is een prachtig broodje. Het ziet er ook lekker uit. Maar je hebt er pas wat aan als je dat gaat bestellen, het op je bord krijgt en het gaat opeten. Toch? Anders blijf je honger houden. En je wordt er niet door gevoed, je krijgt er geen energie van. Je moet het opeten. Wat er vaak gebeurt is, ja, het is eigenlijk wel een lekker broodje gezond. Maar geef mij toch maar een broodje kroket. Snap je? Dat is het verschil met geestelijk voedsel en voedsel van de wereld. Het geestelijke voedsel kun je vergelijken met een broodje gezond. Dat is goed voor je. Een topsporter let op dat voedsel, op dat voedselpatroon. Je eet alleen maar dingen die goed zijn om goed te presteren. Er is een Engels spreekwoord, tenminste dat was in mijn tijd, ik weet dat nog eens op school in de klasse, dus ik moet even voorzichtig zijn. Maar in mijn tijd had ik Engelse les en dan was er zo'n spreekwoord, one apple a day gives the doctor away. Ik weet niet of u dat ook nog kent, maar dat betekent dus, als je een appel per dag eet, dan houdt dat de dokter uit je huis. Dan blijf je gezond. Nou, als je er heel goed over gaat nadenken, dan klopt dat natuurlijk niet. Van één appel word je niet gezond. Als je er meerdere eet in combinatie met goed voedsel, dan klopt het wel. Maar iedereen snapt, als ik één appel eet, en ik eet voor de rest van de dag een paar broodjes kroket met mayonaise en lekkere satésaus, dat is geen goede combinatie. En daar blijf je niet gezond van. Ook al eet je één appel. Geestelijk doen we precies hetzelfde. Vaak. We lezen 5 minuten in de Bijbel. Misschien een appje op de telefoon. We zeggen, nou, mijn dag is weer goed. En voor de rest van de dag kijk je helemaal niet naar Gods woord om. En alles van de wereld komt binnen. Je voedt je met de dingen van de wereld. 'S Avonds kom je thuis, ben moe, op de bank. Televisie aan, zappen. Wat voor voedsel neem je? Een topsporter zou dat nooit doen. In die vergelijking. Wij moeten het goede voedsel tot ons nemen. En daar moeten we ons in disciplineren, om het zo maar te zeggen. We moeten discipline aanbrengen. En dat goede voedsel tot ons nemen, dat doe je ook met een bepaalde regel. Maar net zoals je thuis gewoon eet, heb je 's morgens je ontbijt, 's middags een lunch, 's avonds warm eten, een gezond tussendoortje. En zo doe je dat ook met Gods woord. Je moet er discipline in aanbrengen, ook al heb je geen zin. Net zoals die topsporter, je moet zin maken. En mijn ervaring is, als je daar eenmaal mee bezig gaat, dan gaat God ook dat bemoedigen. Ik heb ook niet altijd zin gehad om Gods woord te lezen. Maar als ik mijn Bijbel open en God gaat gewoon elke ding laten zien, elke keer een stapje verder, dat is heerlijk. Ik vind het heerlijk. En God laat zien wat hij van je verlangt. Het maakt je sterk. Geestelijk sterk. Wat je ook krijgt is een soort automatisme in je leven. Als de boze eraan komt, om het zo maar te zeggen, en ik zeg het maar gewoon zo, als die komt en die fluistert je allerlei dingen in, dan weet je meteen te zeggen van, hé, nee, dat staat in Gods woord. En als je op een gegeven moment twijfelt, is het nou de stem van God, of is het nou de stem van mezelf, of is het nou de stem van iets anders? Hoe meer je met Gods woord bezig bent, hoe meer je gevoed bent met Gods woord, hoe beter je de stem van de Heilige Geest gaat verstaan in je leven. Een teamsport is ook vaak automatismes. Als ik naar Ajax kijk, ik ben Ajax fan toevallig, dus ik zie die trainingen wel eens en ik zie de trainer wel eens praten zo na zo'n wedstrijd. Ja, de automatismes zijn er nog niet helemaal. Want dan moet je door training, moet je dat erin slijpen. Dat is ook met Gods woord zo. Je moet er dingen inslijpen. Je moet je bewust zijn van, wat zegt dan Gods woord? Hoe moet ik handelen? En dan moet je niet eerst de Bijbel helemaal door hoeven te bladeren. Daarvan, wat zegt Gods woord er dan over? Nee, dat moet je weten. En weten komt door lezen. Komt door erop kouwen. Als het ware. Het moet van je hoofd, van je oren, van je verstand naar je hart. Dat is kauwen. Een andere discipline is bidden. Gewoon bidden. Hoe moeilijk is het om te bidden? Nou, ik ben ook zo hoor. Ik moet me echt toe zetten om tijd te nemen voor gebed. Dat is niet alleen voor jullie misschien zo. Misschien ben ik wel de enige. Dat kan ook natuurlijk. Maar hoe moeilijk is het om gewoon na het eten bijvoorbeeld om te zeggen. Nou, ik moet eigenlijk gaan bidden. Je krijgt op je hart. Ik moet eigenlijk gaan bidden. Maar denk ja, 5 minuutjes nog. Weet je, 10 minuutjes nog. Dan ga ik naar boven, ga ik bidden. Ga ik mijn binnenkamer in. Nee, die moet je meteen zeggen, als je het op je hart krijgt, moet je het meteen gaan doen. Bidden is zo moeilijk. Maar als je de vreugde ervan gaat leren kennen, en dat is niet de eerste keer, dat is ook niet de tweede keer, maar uiteindelijk ga je de vreugde van de gemeenschap met God, de Vader, samen zijn, ga je waarderen. Daar ga je van genieten. Ik heb een hardloopschema, een jaartje of 18, ja, ik was 45 toen, ik had zo'n slechte conditie. Ik denk, als ik daar nog 20 jaar verder ben, dan kan ik niet eens meer met mijn kleinkinderen voetballen. Dus, toen was ik 45 en ik denk, ik moet gaan trainen, ik moet iets gaan doen aan mijn conditie. Toen kreeg ik een hardloopschema van iemand. Het was een opbouw. Van niks tot een uur hardlopen achter elkaar. Dat was een schema dat ging over 4 maanden. En ik begon met de hele week, dus 4 dagen in de week was dat. En dan moest ik 2 minuten hardlopen, 5 zacht wandelen, weer 2 minuten hardlopen en dan 4 blokjes van 2 minuten. Het was eigenlijk niet de moeite waard, eigenlijk niet, om je trainingspak aan te trekken. Snap je? 4 blokjes van 2 minuten ga je dan hardlopen. Maar het was wel nodig om uiteindelijk die opbouw te hebben tot een uur hardlopen. Als je niet gewend bent om te bidden, zou ik je willen adviseren, ga gewoon het doen. Neem de discipline, ga het doen. Neem de tijd voor God. Begin misschien met 5 minuten, begin met 10 minuten. Maar uiteindelijk ga je er plezier in krijgen, want God gaat met je spreken. En dat is het volgende punt. Sommigen denken van, ik ga bidden en dan moet ik gewoon constant bidden. Dan moet ik constant maar praten tegen God. Bidden is praten en luisteren. En dat is ook moeilijk luisteren hoor. Ik heb wel eens mensen aan de telefoon en dan hebben ze jaren niet gesproken. Bijvoorbeeld, ik heb een vriend in Dordrecht. En als ik maar de telefoon heb, dan kunnen we zomaar 2-3 uur aan de telefoon zitten. Maar het eerste uur, dan praat hij alleen maar. En dan zeg ik, en dan wil je ook wat zeggen, maar je komt er niet tussen. Ik weet niet of jullie dat ook herkent. Maar zo doen wij ook tegen God. Als wij bidstond hebben, dan gaan we alleen maar praten en zeggen dan zo. En uiteindelijk, dankjewel God, ik ga weer. Maar bidden is praten en luisteren. En dat is ook een discipline, luisteren. Wil je God leren kennen? Wil je een krachtige christen worden? Moet je dus het goede voedsel nemen. En je moet de tijd nemen met God. Want dan kan hij laten zien hoeveel hij werkelijk van je houdt. Want hij wil veel meer doen dan alleen maar zeggen van joh, het is goed. Want hij wil je gebruiken tot eer van zijn naam. Want er is meer. Meer mogelijk bij God. En dan kunnen we alleen maar ontdekken als we de stappen gaan zetten, als we de discipline kunnen opbrengen om hem te zoeken. In het lezen van zijn woord, het overdenken van zijn woord, het in gebed brengen, het samen met je coach bespreken door de Heilige Geest. En weet je, wij hebben de beste coach die we hebben, de Heilige Geest. Dat is de beste coach die we hebben. Bij Ars wordt er nog wel eens een keer gewisseld. Bij meerdere clubs wordt er wel eens een keer gewisseld van coach. Want ze liggen altijd aan de coach natuurlijk. Maar wij hebben de beste coach. Er is geen betere. Geen betere coach. En als we dan dingen geleerd hebben van God, dan moeten we het ook in de praktijk gaan brengen. Dat is die wedstrijd eigenlijk, hè? Dan moeten we ook tegen de Heer zeggen van, Heer, dat heb ik nou geleerd van u. En wat, hoe ga ik dat nou doen in de praktijk? Hij zegt, simpelweg door mij te gehoorzamen. Doe maar wat ik zeg. In de wetenschap dat ik bij je ben. In Johannes 14. Johannes 14. Vers 23. De discipelen vragen van, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Vraagt een van de discipelen, Judas. Vraagt dat Judas niet Iscariot. En dan antwoordt Jezus hem en zegt tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Met andere woorden, de Vader heeft ons lief. En als wij discipelen zijn, werkelijk zijn discipelen, hebben dat verlangen hebben om hem te dienen. Dat staat er eigenlijk, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En Jezus spreekt hier tegen zijn discipelen. En dan is de belofte van Jezus, dat hij zegt van, wij, dus mijn Vader, ik, zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen, wonen. Dus als we wat geleerd hebben, en als de Heer ons iets vraagt in het gebed of iets laat zien in het gebed, dan mogen we ook uitstappen. En we mogen ernaar gaan handelen. Nee, zelfs wij moeten ernaar gaan handelen. En God is met ons. Vaak is het zo als we, bijvoorbeeld, als iemand ziek is. Hoe moeilijk is het om dan, ja, Gods woord zegt het, dat iemand gezond kan worden. Leg de handen op of bid voor elkaar. En hij zal genezen. En hoe vaak zegt Jezus niet van, vraag maar en ik zal het doen. Wij zullen het doen. Is dat dan zomaar gezegd door Jezus? Zou dat niet zo bedoeld zijn? Of zou het anders zijn? Maar we hebben al zoveel teleurstellingen gehad. We hebben al zoveel leringen van mensen gehad. En ze hebben het alles terugverwezen naar toen. Eigenlijk blijft er niks meer over voor nu, als je hun mag geloven. Daarom is het des te moeilijker voor mij en voor jou om in geloof uit te stappen en voor die zieke te bidden in het geloof dat hij zal genezen. Hij is in ons. Hij is in jullie. Hij houdt van jullie. God is goed. En ik wil eigenlijk een pleidooi houden om uit te stappen. In uit te stappen en Gods woord te gaan leren, te gaan bidden en te geloven wat er staat. In de wetenschap dat God bij je is. Hij wil veel meer doen dan zichtbaar is in de gemeente. Hij wil veel meer doen. En ik geloof dat het kan. Ik kan me niet neerleggen bij een gezegde van, nou, natuurlijk liep Jezus niet over het water. Daar kan ik me niet bij neerleggen. Daar word ik bijna kwaad om. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik word er bijna kwaad om als ik dat lees. Hoeveel mensen worden daardoor niet op het verkeerde been gezet? Hoeveel mensen blijven daarom in de ziekte? Hoeveel mensen sterven niet te vroeg? Wel behouden? Ze kunnen best behouden zijn, maar waarom moet iemand te vroeg sterven? Gewoon al omdat er een leugen rondgaat die zegt van, ja, dat was voor toen, dat is niet meer voor nu. En je moet die verhalen niet letterlijk nemen. Neem ze alsjeblieft letterlijk. Neem ze letterlijk. Stap uit. Een topsporter heeft ook een team om zich heen. Kijk, een schaatser, die denkt dat hij alleen schaatst. Maar in de trainingen, op de trainingen, is er een hele ploeg om hem heen. En ze geloven allemaal hetzelfde. Ze geloven allemaal van, hij gaat het doen. En wij gaan hem helpen, wij gaan hem steunen, wij vuren hem aan. En als het kan, word ik nog beter als hij. In een voetbalteam is dat niet anders. Er is een hele brede selectie, maar zondag staan er 11 opgesteld. Terwijl er misschien wel 30 spelers zijn bij zo'n club. Maar de beste speelt. Maar ze staan er allemaal om elkaar beter te maken. Als ik de enige ben die dit geloof, nou dan zal er niet veel gebeuren. Dan kan ik alleen maar zeggen, jammer Heer. Maar ik weet zeker dat er meer mogelijk is. En in Hebreeën staat op een gegeven moment dat we elkaar moeten gaan aanvuren. Even kijken waar hij precies staat. Ik dacht ergens in Hebreeën 10. En laten we in Hebreeën 10 gaan. Vers 22 heb ik hier opgeschreven. Hebreeën 10 vanaf vers 22. Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart. Een echt, oprecht hart. In de volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten we de belijdenis van hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd is getrouw. En dan komt het. En laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge samenkomst, bijeenkomst niet nalaten. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Elkaar aansporen. Ik weet dat de Heer mij heeft gezegend. In privé. Ik heb wonderen en tekenen gezien in privé. Gewoon thuis. Er was niemand bij. Ik heb met mijn kinderen gebeden. En ik heb gewoon het wonder gezien. Een van de zoons viel van de trap toen hij een jaartje of 5 was. Zo van halverwege de trap zo naar beneden toe. Hij kermde. Ik dacht, oh, wat is er nou gebeurd? We hebben met z'n tweeën, Annie en ik, in de gang op de vloer gebeden met hem. En we hebben ondertussen de huisarts proberen te bellen. Die was vlakbij, alleen we konden hem niet bereiken. We hebben denk ik een kwartier gebeden. En een kwartier moeten wachten op die huisarts. Uiteindelijk komt de huisarts, hij zegt, oh, hele zware hersenschudding. Oh, hij mag absoluut niet bewegen naar bed, donkere kamer. En wat weet dan. Maar hij moest hem elk uur wakker maken. Dus hij mocht absoluut niet blijven slapen. En om 1 uur, diezelfde dag, staat mijn zoon op. Hij zegt, ik wil naar school. Ik wil naar school, zei hij. Dat was onze Edwin. Hij wilde naar school. En hij ging naar school. Nooit geen last meer gehad. Als ik dat vertel, mensen halen schouders op. Dezelfde Edwin, die had een soort astma toen hij geboren was. En als we dan door met de buggy door de CNA heen liepen, toen door de kleding, gingen we kleding uitzoeken. Nou, dan kwamen we thuis, was hij 3 dagen totaal van de kaart. Hij kon bijna niet ademen, zo'n ademnood had hij. En zoals dan Daan, zeg maar, met Vivian zo zat, zaten wij ook met hem. Maar we zaten met hem mee te ademen. Constant. We hebben gebeden. Uiteindelijk zei iemand, ben je al bij de oudste geweest? Van je gemeente. Ik zei, nee, ik heb er niet eens aan gedacht. Nou, we waren net tot geloof gekomen. Hij zegt, jij bent de oudste van het gezin. Jij gaat hem zalven met olie. Proef. Ik had dat nog nooit gedaan. Nog nooit. Maar ik geloofde in God. Want ik was toen ik tot geloof kwam. Nou, ik was een verslinder van de Bijbel. Ik had zoveel dingen geleerd in korte tijd. En ik geloofde God. Onherroepelijk. En nog steeds. Dus ik heb me gewoon gezalfd met olie. Gewoon een beetje slaolie. En gewoon gebed uitgesproken. En op een gegeven moment, we hadden allerlei medicijnen en pufjes en alles hadden we voor hem staan. En op een gegeven moment, na een week of zes, ik zeg, ja, hij is helemaal niet meer ziek geweest. Nooit geen last meer gehad. God doet wonderen. En mensen kunnen zeggen wat ze willen over een God, maar God doet wonderen. God doet veel meer als dat wij kunnen beseffen. God wil veel meer doen dan wij kunnen beseffen. Maar we moeten een soort topsporter worden, om het zo te zeggen. We moeten die mentaliteit hebben van een topsporter. In het zoeken van God, in het lezen van zijn woord, in het bidden en in het uitstappen. Dat is nodig. Je kunt er niet op halve kracht, ja, dan kun je wel christen blijven. Maar daar word je geen sterke christen van. Je moet alles op alles zetten om de beste te zijn. Geestelijk. Nog een voorbeeld. Simpel, heel simpel voorbeeld. Ik had een contactlens. Ik heb contactlenzen gehad. Ik hoop dat ik ze nog had, want die bril is af en toe zo. Die zou best weg kunnen gooien soms. Zo lastig is het. Maar ik kon die lenzen niet meer verdragen op een gegeven moment. Maar in het begin had ik contactlenzen. En toen, ik reed over een dijk. Dan komt een mooie zandwagen voorbij. Zand stuift eraf. En ja, mijn ogen vol met zand. Ja, en dat gaat niet samen met contactlenzen. Het gaat sowieso niet samen, zand in de ogen. Dus ik haal mijn lenzen er gauw uit. Ik maak ze schoon met een beetje spuug en probeer ze weer in te stoppen. De ene ging goed en de ander, waaide van mijn vinger af. En dan sta je daar op de fiets, langs een dijk, zand in de berm en dat dingetje ging zo, de berm in. 200 gulden was dat toen, één lens, 200 gulden. En ik was alleenverdiener, kindjes. Wat zonde. Maar ja, hij was weg. En ik moest op mijn werk zijn op tijd, dus ik heb op een gegeven moment even gezocht, kon nergens meer vinden. Ik ga naar mijn werk toe. En ik heb daar gezeten met één lens. En één oog wat minder zag. Ik kreeg een beetje hoofdpijn ervan op het laat van de dag. Maar ik had wel gebeden. Ik zei, Heer, mag ik alsjeblieft die lens terugvinden? Ik fiets terug. Volgens om 7 uur was gebeurd. 4 uur fiets ik terug. Ik ga bij die plek staan waar het is geweest. Ik kniel neer en ik zie hem zo liggen. Een grasprietje. Ik zie het nog helemaal voor me, dat beeld. Gewoon een grasprietje zo, weet je wel. En op dat buiging lag precies die lens. Hup, hup, hier ben ik. Ik vertelde dat natuurlijk heel enthousiast aan mijn collega's. Ik denk, nou, dat zullen ze ook wel een wonder vinden. Ja, dat is toeval. Weet je, en zo praten mensen. Het is toeval. Je moet je omringen met mensen die geloven. Die dat ook geloven. En dan zul je zien dat er meer mogelijk is. Ik vertel deze dingen gewoon omdat ik weet dat het zo is. En ik heb daar niemand bij nodig gehad, verder niet. Ik was alleen in gebed. Nou, hoeveel te meer als we met een team zijn die dat gelooft. Hoeveel te meer als we samen zijn met mensen die zeggen, nou, wij gaan daarvoor. En ik ga niet voor het wonder. Maar als hier mensen zitten in de gemeente en ze hebben moeite, ze hebben pijn, ze hebben leed, dan kan ik ervan huilen. En dan kan ik er, als ik dat zie, denk, oh wat Heer, wat kan ik eraan doen? Als ik mensen zie met een verslaving, dan zou ik willen hebben dat ze ervan af zouden komen. En weet je, het kan allemaal. Als we het maar willen. En als we de juiste stappen zetten. En het zou mooi zijn als de mensen tot geloof komen, dat ze de Heer Jezus leren kennen. Al die dingen gebeurden allemaal in die eerste gemeente. Mensen die hoorden het woord en ze kwamen bij bosjes tot geloof. Die wonderen teken worden het laatste genoemd. Dat is ook het minst belangrijke. Maar dat je tot geloof komt. En dat je wordt geholpen in je nood. Dat is belangrijk. En daartoe zijn wij geroepen. En daarvoor moeten wij een topteam zijn. En daarom zeg ik dit. Als je wilt doorgaan met God te loven en te prijzen en te blijven zitten op je stoel, ik ben aanvaard, dan mag dat. Maar als je wil uitstappen en je wil meer zien van God, zul je uit moeten stappen. Dan moet je een topsporter worden. Die mentaliteit moet je hebben wat betreft het lezen van het woord, het bidden, het tijd maken voor de gemeenschap met God en het belijden. De meesten beginnen zomaar aan de dag en zeggen we ja. Ik begin aan de dag en zeg, Heer, u bent Heer. U bent Heer over mijn leven. U bent Heer over mijn gezin. U bent Heer over mijn omstandigheden, over mijn gezondheid. En dat meen ik ook echt. En ik heb de zegen van God elke dag ervaren. En ik wil het dan met jullie delen. En ik wil het jullie ook gaan pakken. En ik hoop dat jullie dat willen. Het avondmaal kunnen we maar op één manier waardig vieren. En dan gaan we zo meteen aan beginnen. Dat als we het verlangen hebben om God te gaan dienen. Het verlangen hebben om een overwinnaar te worden in het geloof. Om samen met Paulus ons te oefenen voor de renbaan. Ons te oefenen. Paulus zegt in de 1 Korinthe 4, word mijn navolgers. Volg mijn voorbeeld. We zeggen wel, ik wil meer op Jezus gaan lijken. Maar Paulus was iemand die leek op Jezus. En die zegt tegen zijn mensen, word mijn navolgers. Ik hoop dat we navolgers worden van elkaar. Dat we navolgers krijgen ook in onze omgeving. Van, net als Marine is, zo wil ik ook worden. Net zoals Robert is, wil ik ook worden. Net zoals Gert en Jan zijn, zo wil ik ook worden. Kijk naar hun leven. Kijk naar het leven. En als we het avondmaal vieren, wil ik u vragen om daar hier eens over na te denken. En als jij een topsporter wil zijn, om dat gewoon tegen de Heer te zeggen. Heer, ik wil me opnieuw toewijden. Ik wil me toewijden in het lezen van uw woord. Ik wil me toewijden in de gemeenschap met u. Heer, ik wil u volgen. Ik wil u dienen met heel mijn hart. En ik weet zeker dat u de Heer niet blijer maakt als met dat voornemen en om daarin uit te stappen. En natuurlijk, het begint allemaal bij die basis. Jezus heeft u en mij gered. Daar staat het avondmaal voor. Hij heeft u lief. En u zult versteld verstaan wat de Heer u allemaal kan geven. Als u maar wil. Bij Vivian staat die hand zo. Ik wil het je geven. Voor ons allemaal. Een gedeelte hebben we al uit de hand genomen. De redding. De aanvaarding. Maar de Heer zegt, ik wil je nog meer geven. En wil jij het pakken? Wil jij het pakken? Amen.